Deze week duiken we in de BAFTA-lijst van de meest invloedrijke games aller tijden. Wat staat erop en wat missen we? En daarnaast kijken we nog naar de nieuwe Xbox Game Showcase die eraan komt. En bespreken we wat we gaan verwachten van de Direct van The Outer Worlds 2. Dit is de week met XBNL. Yo, hallo, welkom. Ik ben hier samen met Rick. Welkom, Rick.
Yes.
Nou. En Domingo. Welkom, Domingo.
Hallo.
En wij gaan iets heel belangrijks vanavond voor jullie doornemen.
Ja.
Want qua nieuws is het even wat minder deze week. Dus we hebben gezegd van, we gaan zo wel even een paar nieuwtjes gaan behandelen. Dat gaan we wel zeker wel doen. We hebben natuurlijk wel even het nieuws over de Xbox Game Showcase. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar het leek ons wel interessant om eens even stil te staan bij die BAFTA-lijst die afgelopen week, zeg maar, de top 20 die afgelopen week ook is gekomen. En dat is enigszins geïnspireerd door onze goede vrienden van, hoe heet de podcast, Rick? Je mag even reclame maken.
Kinda Funny.
Kinda Funny.
Ja.
En die hebben iets soortgelijks gedaan. En dat wekte wel wat inspiratie op. En dat is sowieso wel even wat interessants om te behandelen natuurlijk. Van wat zijn nu de meest invloedrijke games ooit geweest? En als ik dat zo hoor, dan heb ik direct al wel een lijstje in mijn hoofd van Oké, die moeten niet in ieder geval opstaan. En dat is ook iets wat we gaan doen vanavond. Want we hebben natuurlijk die BAFTA-lijst. Ik heb hem niet gezien. Jij kwam ermee, Rick. Jij hebt hem natuurlijk al uitgebreid gehoord en gezien.
Ja.
Maar we gaan gewoon eigenlijk even door onze eigen games. Hè, die wij, dus jij en Domingo, eigenlijk voor ogen hebben als het gaat om meest invloedrijke games. En dan kijken we wat, of dat ook een beetje overeenkomt met die BAFTA-lijst.
Ja.
Maar dan heb je een beeld van ons, van wat wij de meest invloedrijke games gaan vinden. Nou, dat is een beetje het programma van vanavond. En dat heeft ook natuurlijk een ander groot voordeel, Rick. En dat is dat we, als we het hebben over de meest invloedrijke games, hoeven het in ieder geval niet te hebben over Sea of Thieves. Dus dat scheelt.
Ja, dat vind ik nou wel weer erg onaardig van jou. Dat hoeft ook niet, weet je. Dat heb je helemaal niet nodig om zo'n...
Je kan dit slim aanpakken. Je kan hem gelijk die steek onder de gordel teruggeven door te zeggen, maar dat betekent dat we het ook niet hoeven te hebben over Car Mechanic Simulator.
Ja. Sorry. Victorie, die had ik nou net op de lijst staan.
Ja, ik weet niet of hij de top 3 haalt op de lijst, maar hij zal toch wel ergens een plekje krijgen van Jeff.
Maar er staan wel wat andere geliefde games, iconische games die op mijn naam geschreven worden, staan zeker op de lijst.
Ik vond het wel een leuke toevoeging van dat. Het is natuurlijk een beetje. Ik heb de lijst al gezien, maar ik zal zeker ook wel noemen welke. Ik zal niet nu al zeggen welke erop staan. Ik zal ook, als jullie noemen, niet zeggen, nou, die staat er wel of niet op. Dat gaan we op het einde wel even bekijken. Maar ik ga zeker wel noemen welke games ik vind dat erop zouden moeten staan. Dus dat één. Maar ik vind het ook wel een leuk initiatief dat je als gamers daarop kunt stemmen. En het is net even een andere inslag van, hè, dit gaat echt over wat voor games hebben nou hun echt invloed gehad op hoe de industrie zich, hoe een bepaald genre zich verder ontwikkeld heeft. En daarbij moet even opgemerkt worden dat die BAFTA-lijst, daar zouden ook recente games op kunnen staan. Dus ze hebben daar gewoon een streep getrokken, volgens mij van 1 januari 2025. Alles wat daarvoor is uitgekomen, zou er een theorie op kunnen staan. Daar kun je een discussie over voeren. Ja, is dat niet wat voorbarig? Want kun je nu al inschatten wat de invloed van games is uit, ik noem maar wat, november 2024, als die ertussen zouden staan. Maar ja, goed, dat zijn de spelregels, dus daar zullen wij het mee moeten doen.
Nou, dat klinkt helemaal prima. En het kan best een lange lijst worden als we echt terug in de tijd gaan. Maar willen we dat doen? Dus hoe ver terug?
All time. Dit all gaat time? Over de geschiedenis van gaming. Dus dat gaat terug tot aan,
Maar zullen we even een paar verplichtingen dan direct afwerken? Zoals een Pong en Pac-Man bijvoorbeeld, die zeg maar gaming naar mainstream hebben gebracht. Zeg maar uit de niche en in popculture hebben gebracht.
Ja. Nou ja, misschien kun je het er zelfs over hebben van, heb je niet, want ik kan me helemaal voorstellen dat als je het hebt over games die De liefde voor videogames onder de aandacht hebben gebracht bij de gewone man, dat begint bij Pong. Maar ik denk ook dat het een soort van fases heeft. Hè? Dus dat er ook dat er meerdere games misschien wel geweest zijn in de geschiedenis van 30, 40 jaar gaming die dat voor elkaar hebben gekregen. Die net die games zeg maar nog meer mainstream, nog meer publiekelijk hebben gemaakt.
Ja.
En jij noemt er net al twee, Pac-Man en Pong. Ik denk dat dat wel echt twee hele treffende voorbeelden zijn. Maar er zijn misschien ook nog wel wat recentere games te bedenken.
Precies, als je het hebt over die definitie van games die in de geschiedenis bekend staan als games die games weer populair hebben gemaakt. Gewoon onder iedereen, Domingo. Ja. Wat zijn dan games waar jij in denkt?
Moet ik het hele uit noemen of gewoon even een paar noemen eerst?
Oh nee, maar gewoon misschien even de game die gaming populair maakt. Zeg maar onder. Ik ken ook games die. Ik heb vorige week ook over gehad. Ik heb een paar broers. Nou, dat zijn geen gamers. Gewoon alles behalve. Ja. Maar die hebben bepaalde games wel gedaan.
Ja. Ik denk dat als ik terugkijk, vooral naar de jaren 90. Ja, dan springt er voor mij één game met kop en schouders bovenuit. En misschien ook met pop en schouders. En dat is natuurlijk gewoon Tomb Raider.
Tomb Raider, zeker. Hele goeie.
Ja.
Hele goeie, inderdaad.
Die kennen we natuurlijk gewoon allemaal. Iedereen kende Lara Croft. Een best wel aantrekkelijke archeologe die op avontuur ging. En gezegend was met een paar hele dikke wapens. Waar ze flink mee kon schieten natuurlijk. En die kent gewoon iedereen. Er zijn natuurlijk heel veel films van gemaakt. Hele grote franchise geworden. Dus
Nee, dit is echt een hele goeie inderdaad. Want dit is ook zo'n een character, zeg maar, waarvan ik heb bijvoorbeeld zat collega's die helemaal niets met gaming hebben. Maar de naam Lara Croft kennen ze echt wel.
Ja.
Dus dat op zo'n niveau als personage. En is dit niet ook een van de eerste games geweest waarbij de werelden omgedraaid werden, dat van games een film werd gemaakt? Was dat niet die hele... Ja. Kijk, nu is dat wat meer gewoon. We hebben nu ook de Minecraft-film en The Last of Us seizoen 2 lanceert. En het gaat maar door. Maar dat is natuurlijk een hele tijd lang andersom geweest. Dat van films en of series, dat daar games van gemaakt werden. En misschien is Lara Croft, zeg maar, met Tomb Raider wel een van de eerste videogames geweest waarbij dat andersom ging.
Ja. Volgens mij klopt dat, hoor. Volgens mij was het inderdaad die film met Angelina Jolie en een piepjonge Daniel Craig, wat de eerste echte gamefilm was, eigenlijk.
Ja, Resident Evil?
Nou, die kwam later.
Later?
Ja.
Die kwam maar Resident Evil zou misschien ook wel op dat lijstje kunnen staan, of niet?
Ja.
Ja, maar ik denk dat Resident Evil ook wel flink is geïnspireerd door eerdere games.
Ja.
Dat denk ik wel.
Was Silent Hill niet eerder dan Resident Evil?
Alone in the Dark bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel een van de pioniers daarin is geweest.
Ja, maar die is denk Silent ik... Hill
ja.
Nou, als ik denk over, als we echt terug in de tijd gaan, ik denk dat er ook wel recentere games massa's mensen bereikt hebben. Maar als we even starten, gewoon meer chronologisch, dan mijn ouders, die hebben helemaal niks met gamen. Maar toch, toen ik denk ik een jaar of 8, 9, à 10 was, kreeg ik een Game Boy. En daar speelde ik dan op, met name Tetris. En wat gebeurde dan? Als ik naar bed ging, dan gingen zij 's avonds Tetris spelen.
Ja?
Ja. En dat is ook echt het enige spelletje wat ze, denk ik... misschien hebben ze een keer Mario meegespeeld. Maar Tetris, dat ging mee op vakantie. En mijn ouders speelden dat. En ik weet dat buren dat speelden. En volgens mij is Tetris ook met of na Minecraft de meest gespeelde game. En ik denk dat Tetris wel in dat lijstje zou kunnen staan. Ik zou hem in ieder geval in dat lijstje neerzetten, omdat ik denk dat dat een game is die zo een er is niemand die Tetris niet kent.
Nee, en ik denk ook dat Tetris een soort van, zeg maar, allereerste grootouder is van de populaire phone games. Zoals Bejeweled en zo. Weet je dat? Ja. Gewoon dingen die je makkelijk oppakt. Je doet een paar potjes. Je zet een score neer. En je bedoel, je hebt binnen 5 minuten heb je een potje gespeeld, zeg maar.
Ja zeker. Zekers. Ja.
Maar ik denk wel, als je het hebt echt over games die games onder de populariteit hebben gebracht, maar echt populair hebben gemaakt, dan denk ik ook wel aan simpelweg iets als Mario Kart, Mario Party. En recenter heb ik het idee GTA 5. Die heeft dat ook echt voor elkaar gebracht.
Ja.
Ik denk Mario Kart, hoor. Ik denk dat als je... Ik durf te wedden dat er sowieso een Mario in die lijst staat. Ik heb hem nog niet gezien, maar als je er een giftcard op wil zetten... Nee, geintje, Jeffrey. maar ik denk dat als je hier een Mario uit moet kiezen... Ik weet niet of het echt per game of per franchise is... Maar dan zou ik zeggen Super Mario 64.
Ja.
Want dat ik zou zelf zeggen de allereerste.
Die de wereld van Mario eigenlijk volledig opnieuw... uitvond, was natuurlijk de allereerste 3D Mario. Nou ja, we hebben het een tijdje geleden nog gehad over de meest iconische gamebazen in alle games, alle tijden. Nou, daar kwam natuurlijk Bowser ook nog weer naar voren, die we natuurlijk allemaal eens even keer flink aan zijn staart hebben gezwengeld. Dus ja. Ik zou dus zeggen Super Mario 64 als we een Mario moeten uitzoeken. En die stond trouwens ook bij mij op het lijstje.
Ja. En dan bedoel je echt op het vlak van 3D-wereld en open wereld gaming, zeg maar.
Ja, absoluut.
Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Of in de chat wordt ook gezegd Super Mario Bros. 3. Dat is ook wel degene die als eerste in mij opkwam. Of in ieder geval, ik denk toch al Super Mario Bros. 3. Maar je hebt wel gelijk, Domingo, dat Mario 64 was natuurlijk gewoon... Nou, het was volgens mij niet de eerste 3D-ervaring... maar wel binnen de Mario franchise.
Ja, klopt.
En eigenlijk is dat de voorloper van heel veel 3D... open wereld platformachtige games geweest. Dus in die zin heeft Mario 64 wel echt invloed gehad. Niet alleen qua hoeveelheid mensen die het bereikt heeft... maar ook... een soort van weg vrijgemaakt voor heel veel games die daar in de loop der jaren, zeg maar, inspiratie vandaan gehaald hebben.
Ja, want inderdaad, je kreeg daarna Crash Bandicoot en onder andere Croc was er een heel mooi voorbeeld van.
Ik zou daar zo aan willen toevoegen en dan wel met de kinkslag dat het dus ook wat meer serieuze verhalen vertelling kan gebeuren in een open wereld game. En dan heb je het over GTA 3. Ik denk dat dat echt baanbrekend is geweest in open wereld games. Een grote stad, dat beschikbaar maken. En daarna is het eigenlijk het hek een beetje van de dam gegaan. Hè? Met de Saints Row en zo.
Ja.
En de maffia's en die andere games die daar een beetje in die voetsporen volgden.
Ja.
Maar dat is zeker wel een van de meest invloedrijke games ooit geweest, zou ik wel durven zeggen.
Ja, eens. Hey, en wat vinden we dan als we even op de stal van Xbox inmiddels, dan is er één game waarvan ik denk van ja, er is geen enkele game geweest die zoveel kinderen en jongeren heeft weten te bereiken als Minecraft. Met, ik geloof, meer dan richting de 400 miljoen verkochte exemplaren. Dan nog eens een factor 2, denk ik, aan aantal spelers wat het bereikt heeft. Nu nog steeds, hè? Of eigenlijk de game ooit opgericht door Notch. 1 persoon, dacht ik, of in ieder geval een hele kleine studio. 2011 zal het geweest zijn, 2010, en nog steeds immens populair. Ja, als je nu op Twitch gaat kijken, hele kanalen staan er vol mee met alleen maar Minecraft content. Hetzelfde geldt voor YouTube.
Nee, maar dat is het bizarre van een game. Er is bijna geen één game waarvan je... met volste vertrouwen durf te zeggen, die is tijdloos. Weet je, die kun je met heel veel plezier over 20 jaar nog steeds spelen.
Ja.
Maar Minecraft is zeker eentje die daar wel op kan, op die lijst.
Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Wat voor titels zitten we nog meer aan te denken, jongens?
Ja, ik denk, als we het hebben over de stal van Xbox, dan ja, dan moet sorry jongens, ik kan het gewoon niet langer inhouden. Dan moeten we ook Forza Horizon gaan.
Nee, kom op Jeff.
Forza Horizon.
Open je dat Project Gotham Racing niet noemt,
open wereld race games, jongen, van zo'n hoog kwaliteitsniveau.
Ja. Nee, ja, nee, maar kijk, ik 1 mee eens. 10 mee eens. Ik vind Elden Ring ook een 10. Maar ik vind dat geen games die invloed gehad hebben, waar hele franchises hun inspiratie vandaan gehaald hebben en waar hele tig nieuwe games op gebaseerd zijn en of ontwikkeld zijn. En dat zegt helemaal niets over de kwaliteit van Forza Horizon, want ik we grappen er af en toe over, maar ik zou het zeker ook een 10 geven, zowel Forza Horizon 3, 4 als 5. Maar in een top 20 lijst, Jeff, top 20 aller tijden.
Nou, ik durf wel te zeggen, binnen de genre van de race games, zeker wel. En dat is misschien ook een beetje een meer niche genre, maar daar merk je dat sinds de komst van Forza heeft dat wel weer nieuwe populariteit gekregen. Ja. En zie je dat, zeg maar, de open wereld games ook wel weer gewoon weer een nieuwe impuls hebben gekregen daarin.
Ja. Ja.
Gewoon lekker cruisen, dat was weer weg eigenlijk.
Nou, als je het dan hebt over games, zeg maar, die van Xbox stal, ik denk, ik zou hem er zelf in ieder geval tussen gezet hebben, en dan heb ik het over Halo. Ik bedoel, ik heb zelf vrij weinig met Halo, dat weten jullie ook. Maar ik denk dat dat een van de eerste games geweest is die online multiplayer naar een heel breed publiek heeft gebracht. Mensen gingen voor het een van voor veel mensen is de eerste ervaring dat je, ik zit in deze huiskamer, Domingo zit daar ergens in Groningen, ik kan gewoon met hem die game spelen. Ja. Wat gebeurt hier? Halo is voor heel veel mensen die allereerste ervaring. En als we het over heel veel mensen hebben, het echt over miljoenen. En er zijn heel veel games later ook op gebaseerd. Gewoon, dat online multiplayer, dat werkt. Mensen vinden het leuk om op afstand met elkaar te gamen. We voegen daar een partychat aan toe. Oh ja, en zo zijn er allerlei games, zeg maar. Ik bedoel, nu is multiplayer gewoon de core business, zeg maar, van console gaming geworden. Maar ik denk dat veel mensen Halo als een van de grondleggers daarvan zien. Dus of Halo ertussen staat, weet ik niet. Maar ik zou hem zelf in ieder geval wel nomineren.
Nou, en ik zou daar ook best wel willen aanvullen. Het is niet alleen maar online multiplayer en couch co-op. Maar überhaupt dat je een FPS naar een console kunt brengen. Dat werkt. Gewoon op een best wel hoogwaardig niveau. En GoldenEye heeft dat natuurlijk ook al enigszins gedaan. Maar Halo die liet echt zien van, nee, dit is gewoon een goed alternatief voor toetsenbord en muis, die PC-spelers.
Ja. En was Halo ook niet de eerste game die het toen op de Xbox vanaf Halo 2 ondersteunde om meerdere Xboxen gewoon met een LAN-kabel op elkaar aan te sluiten om met, ik geloof, 12 tot 16 man in totaal local co-op te spelen? Of multiplayer, want ik kan mij herinneren, dat staat mij nog altijd bij. Kijk, ik had vroeger een GameCube, ik mocht thuis geen Xbox. Aha. En ik had wat vriendjes verderop in de straat wonen en die hadden een Xbox. En die hadden ook weer vriendjes, die hadden ook een Xbox. Dus zo gebeurde dat wij gewoon midden in de zomer met 32 graden gewoon binnen zaten. Ik geloof op 3 Xboxen aangesloten. Zaten wij met 12 man, zaten wij Capture the Flag te spelen en moeders vond het niet zo leuk. Die zei op een gegeven moment dat ding ging uit. En zo gebeurde het op een gegeven moment dat we uit het niks hadden wij geen stroom meer. Omdat moeders de hoofdschakelaar had uitgeschakeld. Ja, direct is dat. We moesten naar buiten om te voetballen. Dus,
genoeg geweest, dacht ze. Ja,
ja, mooie tijden, jongen. Ja. Mooie tijden.
Hey, maar Do, als jij misschien even los van wat je denkt dat erop zou moeten staan. Als jij... Mm-hmm. Wat voor game zou jij hopen dat er op staat? En of het dan wel of niet reëel is, zeg maar gewoon, wat zou jij zelf willen van, dit zou wel heel tof zijn en dat zou ik heel erg steunen als die erop staat?
Ik heb hier naast mij een lijstje en ik moet zeggen, dat lijstje volgt jullie tot nu toe wel heel erg.
Nice.
Ik hoop dat die erop staat, want ik heb eigenlijk nog een titel uit de Xbox-stal. En dat zou voor mij dan ook gewoon de allereerste Gears of War zijn, met name.
Ja.
Simpelweg, ja, die game was baanbrekend en zette eigenlijk de Xbox opnieuw weer op de kaart, vooral in het third-person shooter genre. Mm-hmm. En ja, ik weet niet of jullie het ooit in de gaten hebben gehad, maar vooral na de eerste Gears of War zag je op een gegeven moment ook dat de besturing van Gears en de manier van schieten in Gears, dat een inspiratie werd voor wederom nieuwe games. Zij het dan de ene beter dan de andere, maar ja, zowel op singleplayer gebied als op multiplayer gebied zag je dat Gears met dat cover systeem, het manier van schieten, hoe fantastisch dat werkte. Ja, eigenlijk ook gewoon een standaard zetten voor een bepaalde gamegenre.
Ja, absoluut mee eens. Ja, dus zo'n game, ik heb dat wel eens eerder genoemd, weet ik veel, 100 podcasts terug of zo. Dus volgens mij kan ik best nog wel een keer halen. Maar dit is zo'n game waarvan je exact nog weet hoe die multiplayer levels eruit zien, waar bepaalde loot ligt, hoe je de hoekjes moet nemen. Als ik zeg gridlock, dan weet jij precies, zeg maar, hoe je
gehoor naar de sniper en naar de boomshot.
Ja, dat hoekje omrent. En dan hebben we dus gewoon over een game die volgens mij 2007 of zo, als ik me niet vergis.
Ja.
Uitgebracht is. Dus het is bijna 20 jaar. En iedereen die deze game gespeeld heeft, ik denk, voor de meeste zal dat dan de eerste online multiplayer ervaring geweest zijn. Hoewel je ook wel spelers hebt die zowel Halo als Gears speelden, maar lang niet iedereen. Het was toch voor mijn gevoel vaak of Gears of Halo. Maar ik denk niet dat hij ertussen staat, maar... Nee. Als je het hebt over wat ik zou hopen, dan denk ik van ja, voor mij was dit mijn eerste multiplayer ervaring, in ieder geval persoonlijk.
Ja, nice.
Ja. Wat was jouw favoriete map dan? Weet je dat nog? Ik ken niet alle namen hoor. Maar,
Gridlock. Ik heb Gridlock echt als een malle lopen farm, omdat ik eigenlijk uiteindelijk die achievement wilde hebben van Seriously, 10.000 kills. Dat is mij nooit gelukt. Op een gegeven moment ben ik toch echt afgehaakt, maar ik heb zoveel potjes gedaan. En weet je, deze game was toen de tijd al gewoon het sterkst als je in een Xbox Live Party gewoon met een paar vrienden dit ging spelen. Want dan kon je gewoon gecoördineerd, kon je zeggen, oké, die gaat daarheen, die gaat daarheen. En je kon elkaar op die manier ook een beetje helpen van waar zit een enemy? Oké, die zit daar vlak bij de boomshot. Oké, ik heb die sniper te pakken. Ja, en dan ga je natuurlijk proberen om die headshot te maken. Ja, jij weet het natuurlijk net zo goed als ik, maar er was niks bevredigenders dan met een sniper rifle of met je shotgun gewoon no-scope een headshot te maken. Het geluid, hoe een hoofd uit elkaar spatte, hoe je echt de schedel hoorde breken, dat was echt gewoon geniaal.
En daarna gewoon rustig met de RB Active Reload en weer door, hè? Want we houden niet in. We gaan
Tenzij, en dat heb ik dus wel eens een keer gehad, je gewoon met een no-scope sniper shot gewoon die winning kill had met een headshot. En dan die captain hoorde met dead, all dead, that's what I like to see. Fantastisch man, dat was echt gaaf.
Ja, ik lees in de chat favoriete levels Clock Tower, Mausoleum, Kennels. Gridlock ben ik met jou eens en Clock Tower vind ik ook vet en ik zit echt de hele tijd te denken, er was ook één level, was in het midden een soort van fabriekshal en dan als je recht vooruit liep en dan voor de fabriekshal had je zo'n container waar je in kon lopen en daar kon je dan de sniper pakken en ik kom niet op de naam, maar dat vond ik ook een heel vet level.
Station?
Fuel Depot, dankjewel Matthew. Dankjewel, Fuel Depot. Dat vond ik echt een van, met Gridlock en Clock Tower, denk ik toch wel een van de vettere levels.
Ja, als we ook verder kijken naar de Xbox-stal, Picnic, die geeft het ook al aan. Ja, ik denk eentje die gewoon niet mag ontbreken op deze lijst, dat is Doom.
Ja.
Dat is toch ook wel een van de grondleggers geweest van de FPS. Want ik vroeg me eigenlijk af... Quake, Doom, Duke Nukem 3D is allemaal een beetje dezelfde tijd als Wolfenstein.
Ja, Wolfenstein.
Maar volgens mij was Doom de eerste, toch? Of heb ik dat mis?
Is het de eerste geweest? Er zijn er in de chat die hier veel beter in zitten. Ik durf het je niet te zeggen. Wolfenstein was eerst, zegt Peter.
Wolfenstein was eerst, oké. Maar dan zou ik zijn Wolfenstein of Doom, dat die zeker op de lijst staat. Een van die twee.
Ja. Ja, en laten we wel wezen, Doom is natuurlijk ook gewoon de franchise die het al 30 jaar vol ook weet te houden.
Hoge cijfers gooit. Ja,
ja, Wolfenstein heeft ook wel een kleine terug... ja, comeback
gehad. Nee, maar vandaar... Ik zat bijvoorbeeld ook te denken aan Call of Duty. Maar Call of Duty heeft niks baanbrekends gedaan.
Nee.
Dat is gewoon... Die evolueerde de bestaande genres eigenlijk door, zoals Medal of Honor. Ja. Wat dan weer een doorontwikkeling was op de Wolfenstein inderdaad. Dus
we zouden het eerder hebben over Brothers in Arms, maar ik denk dat die er ook niet in staat.
Nee. Ja, dat is het, hè. Je moet er 20 kiezen. Dus je kan natuurlijk maar... het is sowieso Kill Your Darlings. En niet 1, 2 of 3, maar een stuk of tientallen, zeg maar.
Ik denk wel... Counter-Strike, die hoort er ook wel in thuis. Als je het hebt over competitieve online multiplayer, dat is wel, zeg maar, dat heeft het helemaal losgemaakt. Als je het hebt over e-sports, Counter-Strike is de grandfather van de e-sports.
Ja. Oké, nu je dat zegt, kom ik ineens, dan ga ik ook even in de PC-hoek verder denken, want dat heb ik helemaal niet zo in mijn vizier nu. Maar dan moet daar ook tussen staan, hoe heet het nou, waar Niels helemaal wild van is?
World of Warcraft.
Ja, World of Warcraft, inderdaad.
100%.
Dat kan niet anders.
Kan niet anders, nee.
Ja, die heeft natuurlijk gewoon hele mensen over heel de wereld bij elkaar gebracht. Er zijn vriendschappen ontstaan in die game. Op een schaal, denk ik, die op geen enkele manier eerder gezien was dan dat... World of Warcraft dat voor elkaar heeft gekregen. En nog steeds alive and kicking. Nou ja, Netflix toch? Laatst nog een serie van gemaakt. Of HBO, een van die twee. Hoe heette die serie nou ook? Of hoe heette die docu nou ook alweer?
Je hebt het al genoemd. Ik weet dat die op Netflix stond. The Secret Life of?
Ja, van Nibelin of zoiets.
Ja, volgens mij was dat hem, ja.
Ja, prachtig. Mm. Supermooi. Heb ik nog samen met Peter gekeken.
Of die gast, die was overleden, die.
Ja,
precies. Ja.
All right, en wat nog meer, jongens?
Wat ik nog mis is is de grondlegger van het RPG-genre. Dus iets van Final Fantasy?
Ja, daar moet er tussen staan. Maar ik dacht eigenlijk, jij komt nu met Skyrim op de proppen.
Nee, dan zou ik Morrowind, zou ik zeggen.
Of
Morrowind.
Ja, Morrowind.
Nee, Skyrim.
Nee, Skyrim. Nee, als we het hebben over invloedrijk, zeker Morrowind. Als we het hebben over mainstream, Skyrim.
Ja, nee, ik zeg over invloedrijk, jouw Skyrim. Want Skyrim was, kijk, Oblivion was een hele grote stap in de goede richting. Technologisch gezien. Maar als je gaat kijken echt naar de kracht van de 360 toen de tijd en de grote open werelden... en een uitgebreidere, diepgaandere RPG, dan zeg ik echt Skyrim.
Nee, dat klopt. Die hebben het verfijnd en beter gemaakt. Maar de grondlegger, Morrowind.
Ja.
Maar gaan we straks zien.
Brotek noemt in de chat, hebben we nog helemaal niet genoemd. Maar Zelda moet er natuurlijk ook tussen staan. En dan is even de vraag, welke Zelda was het meest invloedrijk? Dan denk ik dat... de meeste toch Ocarina of Time zullen zeggen.
Ja.
En aangezien de BAFTA een... het is natuurlijk gewoon een gamer's choice. Zal die er wel tussen staan?
De allereerste Zelda?
De allereerste... Ja? Oh, hier wordt A Link to the Past genoemd. Ja.
Nee, ik denk Ocarina of Time.
Ik denk ook Ocarina.
Ga menig geen Zelda-fan vragen. Die echte hardcore Zelda-fan. Welke Zelda is voor jou het beste? En je hoort Ocarina of Time.
Ja. Maar in de chat wordt het met uitroepteken A Link to the Past genoemd. Met uitroepteken, hè? Dus
Zijn wel zeker. Zijn er al mensen die de lijst hebben gezien?
Die game is A Link to the Past, dat bedoelen ze ermee. Snap je? Ja.
En Brotik zegt ook Ultima Online. En als je het hebt over grondleggers, dat is eigenlijk de grondlegger. Dat ook voor. Dus voor het MMO-genre, nog voordat World of Warcraft echt ermee aan de haal ging en mainstream ging.
Ja.
Was dat eigenlijk de eerste echte MMO die wel een beetje in de nichehoek bleef.
Ja.
Ja.
Zouden er wat jullie betreft ook recente games tussen staan?
Ja.
Zoals?
Dit is misschien een beetje een voorproefje op de poll. Maar ik verwacht vanuit zijn baanbrekende hoek. die game die ik een 10 heb gegeven eerder dit jaar. Ik vind dat Kingdom Come Deliverance 2 hier ook wel een plekje in verdient.
Nee joh.
Wat nee joh.
Maar Kingdom Come Deliverance 2?
Ja.
Die, je kan één, laat ik vooropstellen, ik heb hem niet gespeeld. Wat ik ervan gezien en gehoord heb, kan ik die 10 helemaal volgen. Dus het is gewoon één van de beste games van de, misschien wel ooit. Maar kun je nu al bepalen dat die game invloedrijk is?
Ja.
Maar voor wie of wat dan? Want je, het is niet zo dat er nieuwe spelers, dat het een heel breed publiek trekt. We kunnen ook nog niet vaststellen dat toekomstige games hun inspiratie van deze titel vandaan halen. Hoe kun je de invloed nu van Kingdom Come Deliverance dan al objectiveren, zeg maar?
Ik denk dat deze game een heel mooi voorbeeld is. En een stukje inspiratie gaat zijn voor toekomstige RPG's. En ik denk dat deze game gewoon een stap in de toekomst is. En dan, kijk, dan noem ik al even één voorbeeld uit die game. Gewoon de manier hoe NPC's gewoon verschillend op jou reageren aan de hand van wat jij doet. Ja. Kijk, weet je, in Fable was het op een gegeven moment zo, als je slecht was, wilden mensen niet meer met jou praten. Maar deze game is zo realistisch en die gaat zo bizar ver, dat als jij stinkt of de modderig uitziet, dat gewoon jouw hele wereld, jouw hele omgeving daarop reageert. Dat dat effect heeft op hoe je eruit ziet. Dat dat effect heeft op hoe jij een missie kan klaren. En ja, weet je, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb natuurlijk afgelopen week Assassin's Creed Shadows gespeeld, waarover later meer. Maar ja, en natuurlijk ook Avowed een paar maanden geleden. Maar dan mis ik eigenlijk gewoon al een bepaalde diepgang naar aanleiding van de kwaliteit die ik in Kingdom Come Deliverance 2 heb gezien. En ja, ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat deze game al door miljoenen spelers is aangeraakt. En deels is deze game denk ik ook een stukje invloedrijk door de kritieken die de game natuurlijk ook heeft gehad.
Yeah.
Maar ja, ik denk dat dit echt een stap in de toekomst is voor toekomstige RPG's.
Ja,
en ik twijfel aan helemaal niets van wat je zegt. Dus laat ik dat voorop stellen. Alleen,
maar voor een maar.
Ja, er is een maar. We weten het nog niet. Net zoals dat, want in het verlengde daarvan zou je dan ook kunnen zeggen, nou ja, in hoeverre was Baldur's Gate 3 hier niet de voorloper dan van? En hoort Elden Ring dan ook niet in dat lijstje thuis? Want dat waren allemaal 10 uit 10 games met honderden Game of the Year awards. Waarvan we nu veronderstellen dat die de komende 10 jaar een standaard hebben neergezet die iedereen zal proberen na te streven. Alleen, ja, kunnen we dat. Ja, kijk, het zou kunnen dat
het is anders.
Maar ik zou het. Ik vind het lastig uit te leggen. Omdat
ik zou je vertellen, ik heb Baldur's Gate 3 ook op mijn lijstje staan. Maar ik denk dat Baldur's Gate 3 en Kingdom Come Deliverance 2 met elkaar vergelijken, dat. Dat is een beetje appels met peren. Want de ene is een turn-based RPG wat meer draait om gewoon simpel keuzes maken. En de andere die draait niet alleen om keuzes maken, maar ook wat jij doet door een veel grotere, dynamischere spelwereld die veel realistischer nog aanoogt. Terwijl, kijk, Baldur's Gate is toch iets meer een lineaire richting op. Kijk, wat Baldur's Gate natuurlijk alleen weer heel goed doet, is dat de turn-based gevechten die je in die game hebt, die zijn heel dynamisch en die zijn heel verfrissend. Die zijn natuurlijk wel knijten moeilijk, die vragen ook een behoorlijk denkvermogen, maar aan de hand van wat jij in die turn-based gevechten doet, krijg je ook weer een bepaald verloop in die game. Dus ja, ik denk dat je die niet met elkaar kan vergelijken, maar ik denk dat je Baldur's Gate 3 ook gewoon op dit lijstje eigenlijk mag verwachten.
Ja. Nou, ik denk dat we en Kingdom Come Deliverance 2 en Baldur's Gate 3 niet op die lijst gaan zien. Tenminste, daar durf ik best wel wat op in te zetten. Maar eentje wat bijna no-brainer is, die we denk ik wel terug gaan zien. Die werd ook al eerder vanavond genoemd. En je hebt het over wat meer recente games. Fortnite. Ja, Fortnite is echt baanbrekend geweest als je het hebt over niet alleen het genre, zeg maar, met dat je, ja, hoe noem je dat? De Battle Royale. Want eigenlijk is PUBG is daar eigenlijk de grondlegger van geweest. Ja. Niet, maar zij hebben het wel mainstream gebracht. En zij zijn als eerste, hebben ze dat hele multiverse, dat hebben ze gewoon wat meer naar voren gebracht. Of multiverse, zeg ik verkeerd, hè?
Ja.
Nee, dat had een andere
naam. Nou, ja, metaverse bedoel je.
Metaverse, dat was het. daar zijn ze eigenlijk mee doorgegaan.
Ja.
En dus dat ze live events en de hele popwereld, zeg maar, popculture, terugbrengen naar een game en dat heel erg hybride in elkaar laten overlopen met zo'n gigantische playerbase en dat continu actueel houden en zich maar blijven innoveren. Ik denk dat die wel op de lijst hoort.
Ja. Ja, nee, dat is een goede, absoluut. Het valt een beetje in dezelfde categorie als Minecraft, hè? Als je het kijkt van, nou, wat hebben de laatste twee generatie consoles echt dan voor massa's gebracht, zeg maar. Dan is het Minecraft en Fortnite, wat mij betreft. Die kunnen niet ontbreken op deze lijst. En,
Nee, en dan laten we ook gaan afronden. Dus wat mij betreft kunnen we nog even een paar games noemen waarvan we denken van, nou, die zouden zomaar wel op kunnen staan.
Oh
dus
ja, zeker.
Dat we het wel even hebben genoemd. Dus niet dat we zoiets hadden van, oh ja, die had ik gemist. Want die voorzien we ook wel. En dan denk ik toch aan Half-Life. Age of Empires. RTS, zeg maar, strategie.
Ja.
En laten we Assassin's Creed ook maar gewoon zeggen.
Dat is helemaal zo gek nog niet.
Domingo, maak jij hem even af.
Ik denk niet dat je Assassin's Creed daarin gaat zien. Om de hele simpele reden, die eerste Assassin's Creed werd natuurlijk met heel veel bombarie ontvangen. Was uiteindelijk toch een beetje een beperkte open world game die vooral in het begin heel erg leunde op de mechanics en eigenlijk de gameplay van Prince of Persia. Dan zou ik eerder nog The Sense of Time noemen dan Assassin's Creed. Maar ik denk niet dat Prince of Persia of Assassin's Creed erop gaat staan. Zal ik de games noemen die wij nog niet hebben genoemd? Gewoon even in een lijstje, zijn er nog een paar. Ik heb Dark Souls er nog op staan.
Ja.
Ik heb Battlefield er nog op staan. Even Niels blij maken, The Witcher 3.
Ja.
Metal Gear Solid. Natuurlijk eigenlijk gewoon de uitvinder van het spelgenre. Ja, ik had hier het liefst hier Splinter Cell neergezet. Maar dit is eigenlijk echt bedacht door Metal Gear Solid.
Ja.
Deus Ex. Nee. En dan kijk ik vooral naar de eerste games die eigenlijk ook gedeeltelijk ook het FPS-genre uitvonden. Ja, en dan nog twee uit de stal van PlayStation. Uncharted.
Nee.
En The Last of Us.
Nee, ook
niet. Nee, die zien jullie echt niet zitten?
Uncharted niet. Uncharted is gewoon Tomb Raider +++.
Ja. Ik denk inderdaad ook, omdat Tomb Raider eraan vooraf ging, dat Uncharted niet op die lijst, qua invloedrijke games, zeg maar. Mm-hmm. Last of Us, heeft natuurlijk wel echt die, wat voor invloed heeft het gehad? Ja, het heeft wel echt een soort van nieuwe laag gegeven aan cinematische verhaalvertelling.
Precies.
Ja. Ja, het zou kunnen, maar ik had er zelf niet aan gedacht.
Okay.
En natuurlijk alle FIFA's en Car Mechanics Simulator.
Ja, Car Mechanics. Nou, ik durf voor FIFA, kan ik ook wel, dat kan ik gerust een verhaal eraf steken.
Ja?
Ja, FIFA is gewoon de grondlegger van alle sportgames die we hebben gehad. Ooit.
Nee, dat weet ik niet hoor. Waren niet in de jaren 90 al pre-FIFA games?
Ja, volgens mij was dat PES, maar ik weet het niet zeker.
Nee, FIFA was al de allereerste.
Die bestaat vanaf 92 of zoiets. Op de Dreamcast.
Shenmue.
Juist. Ja, die zal er ook wel tussen staan. Ja, we hebben een lijstje van 50 van wat er zeker tussen zal staan. Maar er gaan toch een aantal afvallen.
Oké, Rick, maak jij hem even af dan.
Ik ga heel eventjes hem erbij pakken. Ja, veel is genoemd. Ik kende de lijst al, dat weten jullie ook wel. Op de 21ste plek, het zijn er dus 21 geworden 21, in plaats van 20, staat GTA. Staat dus
op 21.
De OG GTA uit 1997.
Ah, ja, dat is logisch.
Op de 20ste plek Skyrim. Nou, die hebben we natuurlijk genoemd. Net zoals de 19e plek GTA 3. Die hebben we genoemd. Picnic noemde hem al in de chat. Doja noemde hem ook. Op plek nummer 18 Dark Souls. Denk ook wel binnen dit type game was Dark Souls natuurlijk de grondlegger van het Souls-like genre. En dan gaan we door naar plek 17. Daar staat, hebben we ook genoemd, Final Fantasy. En dan meer in het bijzonder Final Fantasy 7 uit 1997. Ja, plek 16. Ik kan er zelf totaal niet achter staan, maar hij staat er toch echt tussen Baldur's Gate 3. dus ja, de fanbase heeft gestemd, want dat was nog even een vraag vanuit de chat. Ja, wie heeft die lijst bepaald? Dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik die deze podcast luisteren of bespreken. Wij, gewoon de gamers, die hebben hierop gestemd. En dan krijg je dus dat hele communities hier ook aan mee gaan doen. En dan komen dit soort games en terecht ook wel ergens. Die komen daar ook voorbij.
Ja, gewoon een goede game. En die heeft ook zeker zijn strepen verdiend.
Wat je
merkt aan Baldur's Gate is, het is niet even een ding van vorig jaar geweest. Dit is gewoon een blijver, dit. Dus net als GTA's heb je zoiets van, ja, dit is een game die ik ooit wel een keer moet gaan spelen. Die kan ik niet. Kan je niet laten liggen, zeg maar.
Ja. Nee, absoluut. Nou, laten we doorgaan. Op plek 15 staat World of Warcraft 2004. Ja, dat had natuurlijk ook echt niet mogen ontbreken. Op plek 14, hij werd ook al even genoemd door jou, dacht ik, Jeff. Metal Gear Solid uit 1998.
Was Domingo?
Pardon.
Klopt.
Ja, terecht toch. Ik bedoel, baanbrekende franchise. Dit jaar komt er ook weer een nieuwe. Nou, niet een nieuwe, maar een remake van. Wat was het ook alweer? Delta, toch? Of...
Delta, ja.
Snake Eater Delta.
Ja, precies. Die inderdaad. Nou, schuiven we door naar plekje nummer 13. Daar staat Pong uit 1972. Dan gaan we naar Tomb Raider uit 1996 op plek nummer 12. En op plek nummer 11 staat Tetris uit 1984 alweer, jongens.
Ja, oude muk, hè? Ja.
Mondesje. Eentje die we niet genoemd hebben.
Oh.
Ja.
Geef eens een hint.
Nou, ik denk dat menig cozy live sim-achtige games hierop gebaseerd.
Oh. Harvest Moon?
Ja.
Nee.
Stardew Valley?
Nee.
Nee, maar daar misschien... zijn live sims op gebaseerd.
The Sims...
Oh, tuurlijk.
De Sims uit 2000. Live simulation game.
Ja,
die hebben we gewoon over het hoofd gezien. En hij zit ook gewoon niet in ons collectief geheugen van XBNL. Nee. Maar dat is natuurlijk wel
bewust ook. Denk je aan de Sims, dan denk je aan Pieter Molyneux. Daar word je niet blij van.
Ja. Alright, plekje nummer 9, Half-Life 2. Nou, die is natuurlijk voorbij gekomen. Op plek nummer 8 hebben we het gehad over Super Mario 64, heel terecht. En op plek nummer 7, jongen, ja, je krijgt toch je gelijk. Kingdom Come Deliverance 2.
Nee,
ik
kan
er niet bij, maar gefeliciteerd dat hij ertussen staat.
Hey, je hebt een gewet om je huis, toch? Ik kom morgen even de sleutels ophalen, ja?
Had je beter wel kunnen doen.
Ja, ik ben al ingegaan. Alle fiches had je moeten inzetten.
Hoppatee, terecht.
Oké. Okay. Op plek nummer 6 van stal Xbox Minecraft. The sandbox game allows players to build and explore. Staat erbij. Ja, dat is ook helemaal zo. Op plekje nummer 5. Dan toch een Zelda game. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dat is natuurlijk even de vraag of we nog in de top 4 de andere Zelda game gaan tegenkomen. Dat gaan we zo meteen horen. We gaan naar plek nummertje 4. Dan hebben we het over Half-Life. Is natuurlijk ook genoemd. Alleen dan de Half-Life 1. Eigenlijk gewoon de OG uit 1998. En dan komen we bij de top 3. Wat hebben we nog over?
Ja, sowieso. World of Warcraft moet erop staan. Inderdaad, GTA.
Nee, World of Warcraft heb ik die niet genoemd. Die staat er wel op nummer 15.
Niet al genoemd. Oh, ik denk GTA. Ik denk Skyrim.
Nee, Skyrim was er geweest.
Oh, Skyrim is wel geweest?
Nee, Counter-Strike misschien dan toch nog.
De woord trouwens, terwijl jullie even denken, er wordt in de chat gezegd, The Sims is van Will Wright, jongens. Pieter Molyneux is Fable en Black and White. Dat klopt toch? Of hebben
volgens mij is zij ook niemand anders dan.
Ja, ik
zei mocht het zo overgekomen zijn dat we die indruk gewekt hebben, wat in de chat staat, klopt volgens mij gewoon. Dus, alright, zou ik de top 3 maar gewoon noemen, jongens?
Ja hoor.
Ja, op plekje nummer 3. Hoe kan het ook anders? Super Mario Bros. De allereerste uit 1985. Ik bedoel, wie is er niet groot geworden met Mario? Ik denk toch wel twee generatie. En ja, twee generaties eigenlijk zo'n beetje inmiddels. Op plekje nummer twee werd ook al hier genoemd Doom.
Ja.
Ja, dat is toch de basis van de first person shooters. En op plekje nummer één, en die werd in de chat genoemd door Picnic. En dan hoop ik dat ik hem goed aanspreek. Dat is Shenmue.
Die gewoon Shenmue.
Shenmue.
Uit 1999 op de Dreamcast. Nou, dat, die hebben toch in ieder geval één hele goede titel gehad nadat het schip zonk. En die pakt gewoon nummer één. Nou, dat is toch een aardige lijst. Dus, ja. Nou, ik vond het leuk dat BAFTA dit gedaan heeft. Dat ze dit gepubliceerd hebben, dat daarop gestemd kon worden. En ja, volgens mij een lijst waar we allemaal achter kunnen staan, toch?
Ja, behalve nummer 1, want daar heb ik zelf niet zo heel veel mee moeten zeggen, maar goed.
Nee, maar...
Ja. Ik geloof het wel. Ja.
Ja, dat geloof ik ook wel.
Ja, en ik miste toch Car Mechanic Simulator nog wel ergens.
Ja,
dat zal nummer 22 zijn geweest, verwacht ik.
Nou, maar ik kan me toch voorstellen, Jeff, dat je even in de pen klimt. Want ik zou in jouw positie dit ook niet voorbij laten gaan.
Nee, toch grondleggen van de walking sim, hè? Een beetje de simulatiegames. Dat
ja.
Gewoon je begint met niks en dan een beetje RPG-elementen, dat je steeds dingen kunt opbouwen en zo. Je hebt het wel over auto's natuurlijk, weet je. Met gereedschap aan de gang gaan, steeds verder je garage opbouwen.
Ja.
Nee, ik vrees dat we hier inderdaad voor de pennen moeten.
Ja, dat zou ik zeker doen.
Oké.
Hey, hoe gaan we, Jeff, ik geef het stokje even weer terug aan jou. En met de vraag, hoe gaan we zorgen dat dit geen podcast van anderhalf uur wordt, maar dat we ook niet er doorheen raffelen? Go.
We gaan wel dingen afraffelen. Dat is gewoon niet anders. We hebben nog wat nieuwtjes en we hebben een topic. Dat is de Xbox Games Showcase met de Outer Worlds 2. Waarvan wij misschien ook even... als we wat meer gaan speculeren, bijvoorbeeld volgende week, wat meer over kunnen, zeg maar, de diepte op kunnen ingaan. Van oké, wat verwachten we dat daar terug gaat komen? Mm-hmm. Ook als die game wat meer, of die showcase wat meer in het vizier komt. Is dat een idee?
Ja, dus dat we nu die showcase even buiten beschaming laten, bedoel je?
Ja, en dan houden we het gewoon even bij het nieuwtje rondom de showcase.
Ja, prima.
Want de luisteraars die zijn toch niet voor niks aangehaakt.
Ja, helemaal goed.
En dat is dat Xbox afgelopen week heeft aangekondigd dat er 8 juni, 7 uur Nederlandse tijd, een showcase aankomt. Dat is een Xbox Game Showcase met een The Outer Worlds 2 Direct.
Ja.
Dus dan wordt er, net zoals in het verleden, dat ze dat met andere games hebben gedaan... gaan ze hier ook gewoon lekker lang over een bepaalde game hebben. Dus dan kun je aansluitend aan de Xbox Showcase... kun je de Outer Worlds 2 kun je in detail gaan bekijken. Het is maar even afwachten wat voor games we precies te zien krijgen. En wordt ook al wel wat gespeculeerd, ook binnen de redactie... over bepaalde hardware, wat we gaan zien.
Oef.
Laten we daar volgende week eens even bij stilstaan... van wat we daar mogelijk van kunnen verwachten... En dan zou ik zeggen, laten we eens even doorpakken met nieuws. En dat we de rest van het nieuws in 2 minuten gaan behandelen. Nou, dan geef ik hem als echte PlayStation fanboy in eerste instantie even door aan jou, Rick.
Ja, zeker.
Nog meer
filmen. Nou ja, ik kan wel als inderdaad de fanboy van PlayStation inmiddels wel iets zeggen over een nieuwtje. Namelijk over Death Stranding. Het is dan weer net een van de enige games die ik niet heb uitgespeeld. Velen van jullie mogelijk wel. En ook met veel plezier. En mocht je daar geen genoeg van gekregen hebben, dan weet je natuurlijk dat er een Death Stranding 2 aankomt. Maar wat je misschien nog niet wist... is dat Death Stranding ook een film gaat krijgen. Daar wordt momenteel aan gewerkt door Michael Sarnowski. Die ken je wellicht van A Quiet Place. En ongetwijfeld nog een aantal andere grote projecten. En het vermoeden is dat, ik weet niet exact wanneer of wat de geruchten zijn, maar daar gaat gewoon een film van komen. En ik denk dat het gespeculeerd komende tijd vooral zal gaan over wie worden de acteurs. Worden dat eigenlijk ook gewoon degene die in de game een rol vertolkt hebben, met als natuurlijk bekendste Norman Reedus, als ik het me goed herinner. Do, klopt dat?
Ja, klopt.
Ja, oké. Maar goed, er zitten er ook nog wel, Seydoux zit er volgens mij in, en Del Toro, dus er zitten heel veel bekende acteurs in Death Stranding. Ja, gaan die de rol krijgen, Do? Even niet om nu 10 minuten hierover uit te wijden, maar het zou wel logisch zijn, toch?
Ja, logisch wel, maar ja, ik durf niet zeggen wat daar de planning in is, heel eerlijk. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Rick, ik heb niet zoveel met Death Stranding.
Oké.
Nee, maar het zou wel volstrekt logisch zijn. En als dat het geval is, dan krijg je eigenlijk een soort van, zo'n cinematic, maar dan gewoon uitgebreid. Dus een cinematic van 1,5 uur, weet je, als een voorloper van de film of van de game bijvoorbeeld.
Produced by Hideo Kojima.
Zelf natuurlijk. Ja. Conan O'Brien. Hè, die speelt natuurlijk ook een klein rolletje. Dus die wil ik ook graag terugzien dan.
Ja.
Maar dat. Of ze gaan gewoon de spin-off tour op. En dat ze zeg maar een ander deel van de wereld rond dezelfde tijd gaan belichten. Met een helemaal een nieuwe cast. En dan helemaal een eigen verhaal. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus dat is een beetje de creatieve vrijheid die zo'n director wil doen. En ik kan me ook goed voorstellen dat als Hideo Kojima zelf ook bij betrokken is, dat hij niet hetzelfde nog een keer gaat doen. Want dat is ook gewoon niet heel erg Kojima-achtig natuurlijk.
Nee. Ja. Nou, we gaan het zien. Maar ik vind dit soort ontwikkelingen wel leuk, man. Ik weet niet of inmiddels het tweede seizoen van The Last of Us, kwam die niet vandaag uit of is dat dinsdag?
De 13e.
Nou, de 13e.
Zondagavond in Amerika en dan voor ons maandag staat die klaar.
Ja. Ik vind het mooi. En morgenavond ga ik met de oudste naar de Minecraft film. Ik vind het wel leuk, man. Dit soort crossovers. Dus het geeft ook weer van hoe de rollen een beetje veranderd zijn. En wat de invloed van games is op gewoon, popcultuur in het algemeen. Dus mooi. Goede ontwikkeling.
Ja,
volgende nieuwtje, Do. Die is volgens mij voor jou, als ik zo op de lijst kijk.
Yes. Goed nieuws voor de fans van Power Simulator. Want we weten natuurlijk dat Power Simulator 2 eraan zit te komen. Maar er komt wellicht nog een leuk tussendoortje. En die gaat Spray Paint Simulator heten. En ja, de naam zegt het al. Deze game van ontwikkelaar Northstar Videogames draait eigenlijk om alles en nog wat een mooi kleurtje te geven. En goed nieuws daarbij. Hij komt uit in mei 2025. Een exacte release datum is er nog niet. Maar het is in ieder geval bekend dat die Day One naar de Xbox Game Pass gaat komen. Dus Jeffrey, ik weet nog niet of er een co-op bij zit. Dat is me nog niet helemaal bekend. Maar mocht jij straks uitgebreid lekker met mij eens een keer willen gaan verven in plaats van auto's in elkaar knutselen, dan hit me up.
Nou, deze gaat zeker gespeeld worden.
Ja, toch?
Ja.
Zullen we gelijk door naar de volgende?
Ja, doe maar.
Mooi. Er gaat geen week voorbij of wij hebben het natuurlijk over GTA. Strauss Zelnick die is de afgelopen week een beetje stil geweest over GTA 6. Dus ja, dan gaan we het maar gewoon weer eventjes hebben over GTA 5. Want die komt namelijk voor de derde keer naar de Game Pass. Je hoort het goed, voor de derde keer alweer. Maar nieuw daarbij is dat nu de Enhanced Edition, die natuurlijk een aantal jaar geleden naar de Xbox is gekomen, nu ook uitgebracht gaat worden voor PC Game Pass. En dat betekent nog snellere laadtijden, nog meer verbeterde graphics en nog meer verschillende exclusieve auto's die je kan verdienen. En wanneer? Op 15 april, dus noteer het in je agenda.
Ja, maar ik zat even te denken, hè. We hadden eigenlijk even een dikke vette clickbait voor deze podcast moeten doen met GTA komt naar de Game Pass.
Dat kan nog steeds, hè, als we de video maken.
Ja,
heerlijk.
Nou.
Zal ik de laatste doen, jongens?
Ja,
yes. Go for it.
Want ja, we hadden het natuurlijk al over Game Pass. En sinds 10 april hebben wij daar een nieuwe game in zitten genaamd Blueprints. En Blueprints, dat is eigenlijk een indie escape game. Die draait om het oplossen van verschillende puzzels met roguelike elementen. En ik moet even zeggen, Rick, volgens mij is dit ook wel een game die jij erg kan waarderen. Ik had er tot vorige week nog eigenlijk helemaal niet van gehoord. Ja. Toen ben ik er eens ingedoken en ik moet zeggen, de reviews over deze game zijn wel echt lovend. Deze game harkt echt negens en tieners binnen. Dus ik denk dat ik hem, wat mij betreft, ook deze week eens eventjes ga spelen. En dan gaan we hem volgende week misschien eens even bespreken in wat we hebben gespeeld.
Ja, ik heb hem inderdaad gedownload. Ik had hem nooit van gehoord. Ik had hem niet op vizier. En ineens regende tienen en rolde ik van de ene in de andere podcast met mensen die ik waardeer, zeg maar, voor hun mening. En die waren allemaal laaiend. Ik denk, het zei me helemaal niks, maar ik ga hem zeker checken. Ja. Dit is zo'n beetje de Balatro van 2025, wat mij betreft.
Ja.
Dat niet, ik bedoel, het is geen kaartdeck building game, maar het is er gewoon ineens.
En, hij komt gewoon weer uit de lucht vallen.
En in de Game Pass ook, dus gewoon te doen. En hij is nu al beschikbaar, dus je kunt hem gewoon nu opstarten. Ja, niet nu, als de podcast straks voorbij is.
Ja.
Ik zie de kijkers al droppen van 10 naar 3.
Ja, precies. dus je kunt deze nu gaan doen. Lijkt me topper dat. Hey, we gaan even door naar het laatste ding, in ieder geval die we bij ons op de website hebben. Jij had namelijk een poll uitgezet van de beste game van het eerste kwartaal.
Ja.
Wat is daar uitgekomen?
Nou, ik moet zeggen, ik heb heel eerlijk gezegd voor de podcast nog even de uitslag bekeken. Maar die uitslag is eigenlijk om 9 uur gesloten. Maar het ging er natuurlijk eigenlijk om dat we het eerste kwartaal van 2025 al zo dusdanig veel dikke, vette games hebben gehad, dat het eigenlijk leek alsof we al rond de feestdagen van 2025 zaten. En mensen hadden inderdaad op onze website daarom de mogelijkheid om te stemmen op de beste game van het eerste kwartaal van 2025. En de keuzes waren eigenlijk Avowed, Kingdom Come Deliverance 2, Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds, Split Fiction of eventueel Anders Namelijk. En de Anders Namelijk was, zie ik nu, van Dendrovuki. Kun je nog iets naar beneden gaan?
Ja, zeker.
Die geeft nou gewoon letterlijk aan, wat een lijst mensen. Ik heb geen tijd gehad om iets anders dan even oud te spelen. Een game die waarschijnlijk richting de lijst met all-time favorites gaat.
Ja.
Het was tot vanavond 7 uur, heb ik nog een reminder gezet. Echt een nek-aan-nek race tussen Avowed en Kingdom Come Deliverance 2. Ik moet zelf eerlijk zeggen, die race had ik niet verwacht. Ik had namelijk iets meer liefde verwacht voor Split Fiction.
Ja.
Die eigenlijk met slechts 2 votes en 5% van de stemmen behoorlijk is achtergebleven. Ja. Maar uiteindelijk heeft Avowed met 17 stemmen en daarmee 39% gewonnen.
Ja. Ja. Wat een lijst, joh, dit.
Ja.
U1, hè? Ja.
Ja.
Gewoon Q1. Dit, wat jij zegt, Rick. Dit had gewoon een jaarlijst kunnen zijn, dit.
Ja, dit had prima een jaarlijst kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja. En ja, ik denk, we zijn natuurlijk een Xbox community. Avowed is een game uit de koker van de Xbox Game Studios. En hij is op Game Pass. Dus die game is ook het meest gespeeld binnen onze community. En heel terecht, want het is ook gewoon een prachtige game, daar niet van. Maar ik denk wel dat dat meeweegt. Ik denk dat er weinig mensen zullen zijn die Avowed op dezelfde hoogte als Kingdom Come Deliverance zullen zetten qua kwaliteit en diepgang. Maar goed, dat is 1. En 2 is ook toegankelijkheid en plezier. En dan zijn er toch ook genoeg mensen die zeggen, ja, weet je, Avowed, wat ook veel negens en gekregen heeft, daar heb ik me toch prima mee vermaakt. Dus ja, dat is de winnaar van het eerste kwartaal.
Ja.
Nou, en mooi en terecht. En mooi voor ons groene Xbox hart natuurlijk.
Zeker.
Ja. Dat brengt ons eigenlijk bij het volgende topic wat we hebben. Dat zijn de reviews van deze week. Let's rock! Ja, en laten we dan beginnen met een hele mooie, fijne binnenkomen. Want we hadden het net over een lijstje aan topgames voor Q1. Nou, Ik denk dat deze op het lijstje komt voor Q2. En dat is de First Berserker Kazan. Een Souls-like spin-off. Die is gereviewd door...
Dimas,
inderdaad. Dankjewel. Ja. En ja, die wordt beloond met gigantisch hoge cijfers. Ja, de game ziet er prachtig uit. Echt gigantisch mooi. Hij speelt super fijn. De gameplay schijnt gewoon heel fijn te zijn. En ja, hij beloont de game met een 9. Dus ja, ik denk dat deze ook zo op het lijst kan. En ik begrijp, Rick, dus misschien als je direct al iets wil toevoegen, graag, dat jij hem ook onder de knop hebt.
Zekers. Nee, ik heb daar die ook vorige week direct na release gehaald. En inmiddels een uurtje of 15 in zitten. Maar dit is echt wel een fantastische game. Dit is dat ik deze week heel druk ben. Maar ieder moment dat ik kan spelen, gaat de First Berserker aan. En het is gewoon, één, qua stijl is het prachtig. Twee, de combat. Hè? Het is wel weer een pittige game. Het is een echte Souls-like RPG. Dus dat betekent ook dat die combat de nodige uitdaging. Nou, dat heeft Dimas mooi uitgelegd in zijn review. Ik kan achter alles staan wat hij daar besproken heeft.
Of maar, zoals Renko zou zeggen, viel wel mee.
Ja, viel wel mee. Ja, maar ja, goed, weet je, we zijn niet allemaal Renko. Sommigen die moeten hun best doen, waaronder Dimas en ik. Maar dit is zo'n game met een super lekkere gameplay loop. Uitdagende bosses, maar wat leuke innovatieve dingen erin, waardoor het toch gewoon aantrekkelijk blijft. En het is gewoon plezierig om te spelen. Echt, ik kan niet anders zeggen. Dus dit is voor een niet-from software game, echt op hoogte van Lies of P, Remnant 2, qua kwaliteit op alle fronten. En Dimas heeft hem een 9 gegeven. En ik zou zeker ook een 9 gegeven hebben, op basis in ieder geval van wat ik tot nu toe gespeeld heb. Ja, gewoon echt een aanrader. Echt, als je van de games die ik net noem hou, dan moet je deze gewoon, is dit echt een no-brainer. Hij kost €60, dat is een hoop geld. Maar Dimas zegt ook al in de chat, hij zit er al 40 uur in en hij is nog niet klaar. Nou, je gaat hier heel veel plezier van hebben. Dus daarmee ook al direct, Jeff, wat heb ik gespeeld deze week? The First Berserker, daar besparen we dan even wat tijd op. Dikke 9, geef het een kans.
Hoppakee, ja. Ja, en een game die het lijstje waarschijnlijk niet gaat halen voor Q2. de volgende game, Rick. Stap hem maar aan.
Ja. Ik kan, als jij even wat beelden erbij pakt. We hadden Hans, die jullie kennen, die is al heel lang in beeld bij XBNL, namelijk in de Tavern Talks, maar die was ook bereid om wel een keer een review te doen. Hij had wel zin in een couch co-op game om samen met Leonie te spelen, die jullie natuurlijk ook kennen. Een van de karttrekkers van het succesvolle Sea of Thieves seizoen in de maand december, waar XBNL de eerste plek op de wereldranglijst heeft veroverd. Ja toch. We weten het allemaal nog. De trui is de getuigenis daarvan. Maar goed, even terug naar Cargo. Want ik wijd bijna 5 minuten uit over Sea of Thieves.
Ja, toch hè?
Cargo is een bezorg simulatiespelletje. Het heeft wat weg van onder andere Overcooked. Nou, die ken je natuurlijk wel. Alleen dan moet je dingen bezorgen. En dat begint op een simpele map met 4-5 straten. En dat eindigt op een redelijke plattegrond met vele straten, bruggen, treinsporen. En dan moet je echt gaan in alle chaos gaan plannen. Ja, hoe ga ik in 3 minuten tijd zoveel mogelijk van product A verplaatsen naar verschillende locaties? En op zich werkt dat prima. Het is een game die 2,5-3 uur duurt. Die leuk is om met kinderen te spelen. Als je kids hebt in de leeftijd, schat ik ze in tussen de 6 à 10 jaar, dan is dit een vermakelijk spelletje. En je betaalt er met €13 niet de hoofdprijs voor, maar je krijgt er ook niet de hoofdprijs voor. Dus Hans heeft hem een 6 gegeven. Ik begreep dat Leonie dat ook kon steunen. En leuk voor tussendoor. Mocht hij een keer van €5-6 te koop zijn, dan zou je dit zeker kunnen proberen.
Ja, leuke family game.
Ja.
Nou ja, top. Dankjewel. Dat brengt ons eigenlijk bij het afsluitende topic voor vandaag. En dat is wat we zelf hebben gespeeld. Goal. Rick, jij trapt hem net natuurlijk al af met Berserker. Verder nog wat gedaan daarnaast?
Nee, maar ik wil wel toch even zeggen dat Domingo spot on is met de jingles. Ik wil niet nu een druk leggen op de laatste jingle van de achievement. Maar vooralsnog zou ik zijn functioneren vanavond een 10 uit 10 geven.
10 uit 10.
En er is nog niemand gelukt dit jaar. Dus,
nee, ik moet zeggen, als ik met mijn knop aan die jingle zit, dus filmpjes instarten, is allemaal geen probleem. Ik heb binnen no time heb ik gameplay materiaal gevonden. Maar jingles op tijd instarten, dan moet je niet aan mij overlaten.
Nee, maar ook niet aan mij, want dan staat toch weer die loop aan. Of ik klik mis en dan gaat weer een ander deuntje. Dus lekker bezig dan.
GG. Wacht even. Ja, LinkedIn.
Ja.
even LinkedIn. Dan bij XBNL.
Chief Bumper Trigger.
De Jingle Master.
Jingle, Mr. Master Jingle. Science.
Lekker. Ja. Nou, maar ik heb niks anders gespeeld. Ja, gewoon iedere dag even 1 of 2 potjes Fortnite met de kids. Of een beetje Minecraft. Maar verder, vooral de tijd die ik had, de First Berserker. Dus ik geef het stokje over aan Do.
Nou, zeg maar.
Nou laat ik dan even beginnen met mijn grootste accomplishment van deze week. Ik heb Assassin's Creed Shadows uitgespeeld.
Uitgespeeld.
En ik dacht in eerste instantie van, joh, weet je, daar ben ik er klaar mee. Maar ik dacht van, joh, want ik ben toch wel een beetje Assassin's Creed moe tegen het einde, weet je. Ik had er al iets van 50 uur in zitten. En dan, ja, komt het toch wel neer op een gegeven moment op constant dezelfde, soortgelijk, net andere target zoeken, constant clues zoeken, met die praten. En toch wel die veel te grote map constant maar doorkruisen, zeg maar. Dus weet je wat jij laatst zei, Rick? Ik herken dat wel, dat je op een gegeven moment toch wel een beetje Ubisoft moe begon te worden, zei ik wel dat ik het wat later heb. Maar toen dacht ik, ja, weet je wat, nu moet ik eigenlijk ook gewoon eens even alle achievements hebben. Dus die ben ik ook nog eens eventjes gaan verzamelen. Waar het niet dat je op een gegeven moment een soort van tekeningetjes van legendarische dieren moet gaan verzamelen. Die alleen maar in een bepaald seizoen komen. En even voor je beeldvorming, een seizoen duurt ongeveer 40 tot 60 minuten. Nou zit er een functie in dat als jij halverwege het seizoen bent, dat je kan doorspoelen. Maar die functie die werkte dus afgelopen week opeens niet meer. Ik dacht, ligt dat nou aan mij? Ik heb op Reddit gekeken. Heel veel mensen hadden er last van. Dus ik denk, nou, daar ben ik weer mooi klaar mee. Ik moest op een gegeven moment nog een dieren hebben in de zomer, de herfst en de winter. En ik wist dus niet dat ze alleen in bepaalde seizoenen kwamen. En ik begon net in de lente, waar ik hem dus wel al had gehad. Dus je raadt het al, ik moest heel lang wachten.
Ja.
Ik heb het op een gegeven moment maar zo opgelost. Ik heb Ubisoft Plus genomen. Ik heb daar gewoon mijn cloud save geopend. Op de PC. En ik heb gewoon die game maar uren aan laten staan op de PC. Om vervolgens ergens naar de map door te cruisen. Om daar even een diertje te tekenen. En vervolgens
maar dan ga je weer naar de Xbox.
Op het volgende. Nee, ik heb ondertussen ben ik gewoon op de Xbox ben ik gewoon potje FIFA gaan doen, dat soort dingen. Want ik denk, ja, ik ben gek als ik hier de hele tijd op ga zitten.
Maar ik zit ermee. Ik heb hem ook, Ubisoft Plus. En ik speel hem dus op de PC, maar dan krijg je geen achievements.
Nee, maar de achievements, die gaan heen en weer worden ze ondersteund. Dus wat jij op de PC unlockt, unlockt hij ook op de Xbox.
Dan moet ik hem gewoon opstarten op de Xbox.
Dan moet je hem gewoon opstarten en dan unlockt hij ze daar ook inderdaad.
Nou, perfect.
Dus nee, ik heb mijn PC gewoon best wel veel stationair laten draaien om per seizoen even iets te tekenen met nauwe. En dan gauw 7 en dan gewoon weer 60 minuten wachten tot de volgende. En weet je, dan kom ik toch ook weer op een stukje Kingdom Come Deliverance 2 uit. Ook daarin mis je dan een aantal belangrijke RPG-elementen. Ik noem maar even een auto-follow mount. Hè, dat je paard gewoon met een druk op de knop automatisch naar zijn doel rijdt. En dat vond Ubisoft ook, want 2 dagen later komt er opeens een patch uit die al dat soort irritaties opeens wegneemt. Maar ja, toen was ik al klaar. Dus ja, eindstand, ik heb die game nu op 1000 van de 1000. Ik heb er uiteindelijk 60 uur in zitten. En ik ben er nu even klaar mee. En ondertussen ben ik begonnen aan de volgende game van mijn backlog. En daar heb ik best wel een beetje moeite mee. De Silent Hill 2.
Oh ja.
Daar ben ik al een half jaar geleden ongeveer mee begonnen. Ik vind het een prachtige game. Ik vind het een interessante game. Het is natuurlijk een horror game. Ja, ik moet zeggen, ik heb respect voor Renko. Want die zegt, ja, die is toch helemaal niet zo eng. Het is alleen een beetje ongemakkelijk en that's it. Ja, ik weet niet wat voor nuchtere Friese ballen deze man heeft. Maar Balls of Steel, dat heeft hij zeker weten.
Ja, ja.
Ik vind hem soms echt wel creepy. Vergeleken met een Resident Evil 7. Ik moet het goed zeggen. Ik vind hem niet creepy. Ik vind dat deze game psychologisch heel erg in je hoofd kruipt. Er gebeuren dingen in deze game waarvan je echt bedenkt op een gegeven moment van wat is er aan de hand? Wat is nou nog echt in deze game? En wat is nou nog fictie? En dat is natuurlijk eigenlijk wel... Wat zeg je?
Alles, want het is een game.
Ja, maar in de wereld van de game, zeg maar.
Sorry, jongen.
Kijk, want het draait natuurlijk even een stukje background story. Het draait om hoofdpersoon James die op zoek gaat naar zijn overleden vrouw in het stadje Silent Hill. En James weet op een gegeven moment niet meer of hij nou contact heeft met zijn vrouw of niet. En of ze nou überhaupt dood is of niet. En ja, de game brengt daarin wel zo'n bijzondere psychologische lading. Dat je denkt van, wow, wat gebeurt hier nou allemaal? En kijk, Resident Evil 7 is meer gewoon plain horror. Dus gewoon eng. Gewoon net zoals een horrorfilm. Maar ja, daar had ik toch minder moeite mee dan met deze. Dus ik moet ook zeggen, het is voor mij echt elke avond even 1 à 2 uurtjes spelen. Max. En dan leg ik hem ook wel weer eventjes apart. Want dan ben ik echt wel eventjes toe aan een pauze, zeg maar. Dus,
maar heeft het dan een soortzelfde effect als Hellblade ook heeft? Misschien niet aan de horrorkant, maar wel zeg maar dat gewoon die bedrukkende sfeer of zo? Of
erger.
Wat zijn erger. Je dan?
Kijk, ik denk dat wat ook gewoon niet meehelpt. Kijk, Hellblade is best wel een donkere game die zich heel erg richt op ook de grafische kracht van de game. Kijk, ik heb toen vorig jaar ook gezegd, kijk, in Hellblade hoor je die stemmen in je hoofd en dat is in het begin is dat ontzettend eng en ontzettend spannend, maar ja, op een gegeven moment heb je dat zeg maar wel een keertje gehoord.
Ja.
Maar ja, deze game, ja, misschien moet je het een beetje begrijpen, ja, een beetje vergelijken ook deels met een beetje het gevoel wat je misschien bij een soort van winterdipje krijgt, hè? Als de dagen grauw zijn, dat zit in deze game natuurlijk met die mist. Er zit niks van muziek in. Je krijgt wel wapens, maar vooral je ammo is behoorlijk beperkt. En ik moet ook zeggen, ja, de enemies die zijn natuurlijk ook echt wel behoorlijk ziek. Dat is duidelijk ook echt van Japanse makelij, zeg maar. Dan moet ik zeggen, daar kan ik nog wel tegen. Maar het is echt die sfeer. Niet weten waar je aan toe bent. Niet weten wat voor gevaar er om een hoekje schuilt. En ondertussen die constant bedrukkende, grauwe sfeer. Ja. Alsof er ieder
een onheimelijk gevoel heb je voortdurend.
Wat zeg je?
Zo'n onheimelijk gevoel heb je voortdurend.
Echt ongemakkelijk, ja. 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 Het is, laat ik het zeggen. Het is een beetje alsof je met een Xbox shirt een LAN party van PlayStation binnenloopt. Dat gevoel. Ja.
Nee, dat, levensgevaarlijk.
Levensgevaarlijk, ja, absoluut. Hey, en hoe zag jouw gameweek eruit, Jeff?
Nou ja, ik zit juist aan de voorkant van Assassin's Creed. Ik heb Avowed afgerond. Daar was ik op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. Een beetje al die gesprekken en zo. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook wel wat aan te merken op Avowed. We hebben vorige week ook wel over gehad. Ik vind het fantastisch hoor, Xbox. En dat die een game levert waar heel veel mensen zich heel erg mee kunnen vermaken. Maar er zijn wel bepaalde beloftes gedaan waarvan ik denk van, dat keuzevrijheid verhaal. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is misschien dat er een paar aesthetics in de wereld veranderen. Maar uiteindelijk zit het er meer in, alle keuzes wat je maakt, aan een paar plaatjes, een dia-presentatie aan het einde, wat je voorgeschoteld krijgt, die er dan anders uitziet. Maar voor de rest in de game volgt het wel best een lineair verhaal. Dat vond ik aan Avowed wel een beetje aan het einde. Daar had misschien nog wel iets meer in gezeten. Maar goed, ik zit nu in Assassin's Creed Shadows. En ik moet eerlijk zeggen, ja, het ziet er echt. Dat is niet normaal hoe goed die game eruit ziet, joh. Ja. Waarom is. Dat wordt, nergens wordt het even verteld van Assassin's Creed Shadows. Het is gewoon echt perfect uitziende game, is dit. Dus ja. Iedereen die bij mij meekijkt, die zegt: oh, zo, wat is dat, joh? Is dat een film of zo? Nee. Het is gewoon Assassin's Creed. Maar nee, dus ik vermaak me daar prima mee.
Nice.
Typisch Assassin's Creed ook. Wat ik wel denk is dat die wereld waarschijnlijk veel te groot gaat zijn voor mij. En ik snap dat ook niet van Ubisoft. Maak die wereld gewoon 5 keer zo klein. En zorg ervoor dat die assassins gewoon 2 keer trager lopen. Ik bedoel, op een realistische manier. Maar ze lopen nu met 30 kilometer per uur gewoon een half uur lang de hele map over. Ja, dat slaat ook nergens op. Volgens mij kan Ubisoft daar ook prima wat aan doen. Maar misschien is dit een topic voor een andere dag. Tot nu vermaak ik mij echt ontzettend met Assassin's Creed. Ik ben ook sterk onder de indruk van alle features wat erin zit. En de Japanse sfeer die ze goed terug laten komen. Echt sterk onder de indruk. Dus misschien is dat volgende week ook wel anders. Net als met Avout. Maar voor nu zit ik er wel mooi in. Ja.
Nice. Man.
Dus dat was hem voor mij. Dat was hem voor ons ook. En dat brengt ons ook bij het einde van deze podcast. En ja, dat heeft ook alweer veel te lang geduurd, dit. We hebben mooie dingen besproken. Jullie hebben het lang met ons volgehouden. En daar krijg je natuurlijk een hele mooie achievement voor. Van 134 gamerscore. Steek die maar in de zak. Rick, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Fijn weekend of een fijne week verder. En we zien jullie bij de volgende weer.
Yes, tot de volgende.
Tot de volgende. Later.